Hier in de studio is Arsène van Nierop. Uw dochter werd ook genoemd, Hester van Nierop. Die is vermoord, ook in Gouaris.
Ja, in 1998, dus wel al 13 jaar geleden.
Ik zou u willen vragen, wat is er gebeurd? Maar dat weet u eigenlijk nog steeds niet.
Nee. Nee, dat klopt. Hester is in een hotel vermoord, bewusteloos geslagen, verkracht en vermoord. En met een handdoek onder middel onder in bed geschoven. En de volgende ochtend hebben ze haar gevonden, het kamermeisje. En ja, die heeft daar natuurlijk rugbaarheid aan gegeven. En degene van wie de hotelkamer was, Roberto Flores, zat er al 3 dagen. Dus daarvan zou je kunnen zeggen van nou, oké, je maakt een tekening van de man en die stuur je rond. Dat heeft 2 jaar geduurd voordat uiteindelijk die tekening op tafel lag. Ja, dat is een beetje.
En daar houdt het verhaal op. Hester was in Mexico om te vieren dat ze was afgestudeerd als architecte.
Ja, ze was inderdaad afgestudeerd en haar jongere zusje zat was langs de kust schildpadden aan het beschermen. En daarom vond ze het leuk om eerst langs Mexico te gaan. En ze was van plan om naar de Verenigde Staten te gaan om daar werk te zoeken of een stageplek. Vandaar dat ze die grens over moest. En we hebben met z'n allen over de kaart gebogen gestaan van goh, waar kan je het beste de grens over? Nou, Ciudad Juárez. Je weet eigenlijk dan niet wat de gevaren zijn daar. Die waren ook niet bekend. Stonden ook niet in de Lonely Planet.
Had u een beeld van Ciudad Juárez voor deze gebeurtenissen?
Nee, absoluut niet.
Gewoon een plek op de kaart waar je makkelijk de grens over kan. Aan de andere kant El Paso.
Ja, want wij wisten dat Tijuana gevaarlijk was. En Ciudad Juárez was gewoon onbekend. Was een industriestad. Stond ook zo beschreven in de Lonely Planet. Een oninteressante industriestad. En dan blijkt het uiteindelijk dat het een miljoenenstad is. He, die stad is gegroeid vanaf 1993... toen Amerika en Canada met Mexico een vrijhandelsverdrag afsloten. En vanaf dat moment zijn er per dag 400 mensen bijgekomen. Die zijn allemaal in de woestijn terechtgekomen. En dat werkt natuurlijk ook. Die mensen zoeken werk. De vrouwen worden aangenomen vanwege het geduld en de fijne handen. De mannen hopen op een drugstransport. Want het is ook meteen de grootste grensstad van de hele wereld.
U kent de stad inmiddels goed, want u bent er ook naartoe gegaan, meerdere malen. De eerste keer bent u ook daadwerkelijk in de hotelkamer geweest waar uw dochter is vermoord.
Ja, klopt. Ja.
Hoe was dat?
Nou ja, aangrijpend uiteraard. Voor mij ook verduidelijkend, omdat ik zag dat als ze die kamer inkwam, dat ze er nooit meer uit kon. En omdat ik ook zag dat hij hoog was, 2 hoog en ver van de receptie, bij wijze van spreken. De man heeft dat wel degelijk goed van tevoren bedacht. En uiteindelijk bleek de man ook een vriendje van de hoteleigenaar, dat hoorden we dan in 2007 van de procureur-generaal waar we toen mee praten. De hoteleigenaar was toen ondertussen overleden. En het bleek toen ineens dat de mensen die in het hotel, de medewerkers van het hotel, die durfden toen te getuigen. Dat tot dat moment durfden ze niet te praten of te getuigen over de moord op Hester.
Waarom niet?
Ja, omdat de hoteleigenaar een vriendje was van de moordenaar. En die heeft absoluut, daar ben ik van overtuigd gedreigd. Van als jij iets vertelt over de moordenaar, dan weten we jou te vinden. Dan weten we je kinderen te vinden, ja.
Dat is eigenlijk het maffe aan dit verhaal. Er zijn mensen die de dader toch daar moeten hebben gezien. Hij is vaak langs die receptie gekomen. Mm-hmm. Er is een compositietekening gemaakt. Zijn naam, een naam is opgeschreven. Ja. Hoe is het mogelijk dat er nog steeds geen schot in die zaak zit?
Nou, het is zo dat er is een Nederlandse politieattaché van van onze eigen KLPD, die in Washington gevestigd is. Die is op onderzoek uitgegaan, die heeft navraag gedaan. En de dader blijkt zowel in de Mexicaanse gevangenis als in de gevangenissen van de Verenigde Staten gezeten te hebben. Dus het is wel degelijk een bekende van de politie. En dus ook redelijk gevaarlijk, denk ik, voor omstanders.
Wat uit de reportage blijkt en wat ook uit dit verhaal blijkt, is dat het de autoriteiten eigenlijk, laat ik zeggen, dat het niet prioriteit heeft bij de autoriteiten, al deze moorden.
Nee, autoriteiten hebben vooral wetten. Die hebben wetten gemaakt. Wij zijn in 2007 daar geweest en hebben daarbij de autoriteiten natuurlijk ook gepraat. En we kregen de wet te zien die er gemaakt was, speciaal voor vrouwen, om vrouwen vrij te stellen van geweld. Alleen, ze worden niet doorgevoerd. En dat is natuurlijk een stap die je moet maken als overheid. Als je dat niet doet, gebeurt er niks.
Is dat ook de reden waarom er zoveel vrouwen worden vermoord? Gewoon omdat het kan? Omdat mensen inmiddels weten dat er niet wordt opgetreden?
Ja, dat denk ik zeker. Dat
het een soort vrijhaven voor lustmoordenaars is geworden.
Ja, kijk, de moordenaar van Hester sprak Engels met Hester. En het is hoogstwaarschijnlijk dat hij uit El Paso kwam. Ze steken de grenzen over vanuit Amerika. Dat is geen enkel probleem. En kunnen gewoon weer terug. En kunnen hier in Ciudad Juárez, aan die kant, kunnen ze doen wat ze willen. Terwijl El Paso de meest veilige stad van de Verenigde Staten is.
U heeft Stichting Hester opgericht, uit naam van uw dochter. U zet zich daar met die stichting in voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Wat doen jullie in praktijk?
Verzamelen wij geld om naar Casa Amiga over te maken. Casa Amiga is het opvangcentrum waar Katie het net in de uitzending over had. En Casa Amiga vangt vrouwen op, psychisch, sociaal, medisch en juridisch. Zorgt dat vrouwen weer met meer zelfverzekerdheid en zelfrespect verder leven. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dan, het is ook zo dat Casa Amiga een hoop doet aan voorlichting. En jongeren voorlicht, zowel mannen als vrouwen, hoe ze het beste kunnen leven. En dat ook is zonder elkaar te slaan, bij wijze van spreken.
Is dat voor u ook, kan me voorstellen, een manier om toch iets positiefs te doen met alles wat er gebeurd is?
Ja, absoluut. Absoluut. Het geeft mij een goed gevoel. Ten eerste heb ik met een heel aantal van die vrouwen gepraat. En heb ik gemerkt dat ze veel beter in hun vel kwamen te zitten door Casa Amiga. En ik merk ook aan mezelf dat ik het een prettige manier vind om met de dood en of met de moord op Hester bezig te zijn. Kijk, ik heb van het begin af aan geweten dat ik de criminaliteit in Ciudad Juárez niet zou kunnen aanpakken. Maar wel dat ik er iets aan zou kunnen doen, zodanig dat die vrouwen van binnenuit hun eigen leven weer zouden kunnen oppakken. En ik denk dat dat mij een positief gevoel geeft. En ja, dat zorgt er ook voor dat ik dus niet negatief aan mijn eigen kind hoeft te denken.
Dat het niet alleen maar Hester is die vermoord is, maar dat Hester ook nog altijd meer blijft dan alleen een vermoorde vrouw.
Ja, ja. Ja.
Ik hoop dat de dader ooit gevonden wordt. En wens u heel veel succes met de stichting.
Ja, we gaan daar dapper ook mee verder. Want nu is het zo dat de Nederlandse overheid de zaak Hester samen met 10 andere zaken in maart heeft voorgeleid bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten. En daar zullen vast een heel aantal zaken inderdaad van worden geaccepteerd. En zodra dat zo is, dan hoor je me weer het volgende nieuws van de daken schreeuwen.
Arsène van Nierop, dank u wel.
Oké. Okay.